goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Taal is een machtig middel, daar kunnen onze leiders over meepraten. Over ieder woordje in verkiezingsprogramma's of debatten, zoals we ze nu zien op tv of coronapersconferenties, wordt nagedacht. Taal is ook juist in deze manier een manier om de werkelijkheid te ontvluchten. In romans, liedjes, een goed geplaatste grap. BNR's Big Five onderzoekt daarom deze week, de eigenlijke Boekenweek 2021, de kracht van taal met 5 prominente taalliefhebbers. En vandaag de gast schrijver, straattaalexpert en berberoloog Galit Morig. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Welkom.
Leuk om hier te zijn.
Ja, we beginnen met 3 stellingen waar je met ja of nee moet antwoorden. Dus misschien is de lol er meteen vanaf. Dat zou kunnen. Ja. Jongeren zetten zichzelf op een achterstand door straattaal te gebruiken.
Nee.
Het is stoer om die huis te zeggen in plaats van dat huis.
Ja.
Straattaal is het Nederlands van de toekomst.
Nee.
Oké. Okay. 2 keer nee, 1 keer ja. Het komt allemaal nog terug. Ik heb de afgelopen 2 dagen met gedistingeerde klassieke liefhebbers van de Nederlandse taal gesproken. Vandaag willen we ons in de taal van de jongeren onderdompelen, straattaal dus. Laten we daar meteen even luisteren naar een voorbeeld daarvan. Naar de fantastische Rico Ongelooflijk, die zat ook in mijn taalquiz Praat Nederlands met me. En hier brengt hij voor AT5 het nieuws in straattaal.
Bestuurders van Scoobies hebben de afgelopen tijd veel toebes gehad. Dit kwam omdat deze kills en Scoobies verkeerd droppen bij Leidse. Stadsdeel Centje deelde al meer dan 1000 toebes uit in 4 maanden. Dit is om parkeerbrouja op het plein te scotten. De Scooby-bestuurders zijn nu para.
Ja, dat is dus straattaal waar we nu naar luisteren. Van Rico Ongelooflijk. Had jij meteen door wat het over gaat?
Ja. Ik had het voordeel dat ik het fragment al een beetje kende.
Ja, dus, de scooters op het Leidseplein gaat het over.
Ja, maar ik herken de woorden natuurlijk ook.
Ja. Boetes komen erin voor?
Inderdaad, dat is heel interessant. Want er is hier inderdaad gelijk een modern fenomeen van de nieuwe straattaal, van de straattaal van tegenwoordig. Is dat ze lettergrepen omkeren. Dus boetes wordt dan toebes. En dat gebeurt dus met heel veel woorden. Dus dat gebeurt zowel met Nederlandse woorden, dus van origine Nederlandse woorden, maar ook woorden die uit het Surinaams komen, dus Sranantongo, die worden dan ook omgekeerd. En dan heb je bijvoorbeeld een woord als waggie. Ik weet niet of je dat woord kent, maar dat betekent dus auto. En dat wordt dan giwa in straattaal tegenwoordig. Dus dat is weer een nieuwe ontwikkeling.
Nog onherkenbaarder,
ja. Dus je hebt ook goed wordt bijvoorbeeld doeg. Dus als iemand.
Wordt doeg dan ook weer goed als je weggaat, of dat niet?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Hoe word je eigenlijk straattaal-expert?
Door onderzoek te doen, hè, dat is denk ik de basis. Dus ik heb zelf onderzoek gedaan naar het Marokkaanse Nederlands. En dat is dus een deel van straattaal. Dus het zijn eigenlijk je hebt eigenlijk twee facetten van straattaal. Dus het ene is wat we net hoorden, dus de woorden. Mm-hmm. Toebus en een waggie en een sma, et cetera. En aan de andere kant is het accent. Dus het feit dat jongeren heel vaak zo praten, zeg maar, weet je. Ja. En dat zijn twee elementen van straattaal. Uh-huh. Die samen, niet altijd gecombineerd worden, maar die samen wel straattaal uitmaken.
Ja. En de oorsprong van straattaal zijn vaak invloeden uit het Surinaams, toch? Volgens mij wel 80%, begrijp ik.
Nou ja, daar moet je dus weer een onderscheid maken tussen de woorden.
Ja, als we het over de woorden hebben.
Ja, de woorden, dat komt inderdaad uit het Surinaams. En dat is in de loop van de jaren 90. Werd dat duidelijk op middelbare scholen. Begonnen docenten te klagen dat de jongeren geen niet normaal Nederlands meer konden spreken. Nou, het gingen onderzoekers er natuurlijk op uit. En toen kwamen ze er al snel achter dat het inderdaad heel veel Surinaams was dat gebruikt wordt. Dus bijna alle woorden die we uit straat al kennen, de osso en de skoro en de vrokko, et cetera, dat komt allemaal uit het Sranantongo. Dus Sranantongo is de Surinaamse woord voor het Surinaams. Mm-hmm. En in dezelfde periode, iets daarna, rond 2000, denken onderzoekers, begint ook zeg maar de Marokkaanse variant. Dus waar ik het net over had, dus dat accent. Mm-hmm. Begin onderzoekers erover te schrijven. En ik heb, een paar jaar geleden ben ik daarmee begonnen, heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van de Marokkaanse talen op het Nederlands. Dus hoe beïnvloedt het Marokkaanse accent het Nederlands? En hoe verspreidt zich dat vervolgens naar iedereen, naar alle jongeren.
Ja, want dat vroeg ik me inderdaad af. Waar en door wie wordt straattaal gesproken?
Ja, nou, het is ontstaan in, laten we zeggen, nou ja, achterstandswijken, laten we het zo maar even noemen.
De grote steden.
In de grote steden vooral. In de grote steden. En dat is eigenlijk altijd zo. Dat is een patroon dat je ziet dat de grote steden, die oefenen een heel grote invloed uit op de ontwikkeling van de taal. Dus heel veel Amsterdamse woorden zijn gemeengoed geworden in het Nederlands. En dat geldt dus ook voor straattaal. Dus laten we zeggen, straattaal die in, dus de woorden die in de jaren 80 en 90 vanuit de Surinaamse gemeenschap in het Nederlands zijn ingevoerd, die worden volgens populair, worden verspreid. Ook omdat, nou ja, Surinamers hebben dan een soort van, wat ze dan noemen, in het Engels met een technische term, covert prestige. Dus ze hebben een soort van straatprestige. Ja. Dus het is een beetje afzetten tegen de maatschappij, tegen de norm.
Het is cool.
Het is cool. Daar komt het op neer. En als je dan jong bent en je wil afzetten tegen de maatschappij, dan ga je op die manier praten. Dan neem je dus die Surinaamse woorden over.
Ja. En dan kan je nog denken van, nou ja, dat is dan in die steden of in die wijken. En nou, die invloed reikt misschien niet zo ver. Maar inmiddels staan er woorden in de Vandalen. Als je het over fitty hebt, dat wordt gewoon ook hier op BNR gebruikt. Matti, hoor je ook iedereen zeggen. Dat zijn woorden die uit de straattaal komen en nu in de Vandalen staan.
Ja, uiteraard. Ja, dat klopt helemaal. Dus je hebt zeg maar, ik heb gisteren nog even gezocht. Je hebt fitty, matti. Je hebt ook, je hebt sma, staat er al in. Doekoe staat erin. En dat zijn natuurlijk wel woorden die al vrij oud zijn. Dus ik weet niet of zeg maar, nu het mainstream is geworden of jongeren dat dan ook nog zo stoer vinden.
Oh ja, dat is dan niet meer cool natuurlijk. Nee, dat doe je niet meer.
Nee, en ik denk dat heel veel mensen die woorden, als ze die woorden gebruiken, dat ze zich ook niet realiseren dat, zoals met de meeste woorden, dat ze niet realiseren dat ze uit de straat al komen.
Ja.
Maar ondertussen heeft het wel invloed dus op de mainstream. Dus ja. Nou ja, fitty en matti en doekoe, sma. Ja, dus dat, zeg maar.
Ja. En dat is dan uit dat Surinaam, zeg maar. Dan komt er een gedeelte, dus niet alleen de accent, maar ook woorden komen dan weer uit het Marokkaans. Walla, yalla yalla, dat soort woorden.
Ja.
Die ook breed verspreid zijn inmiddels.
Ja, oké, daar moet dan wel onderscheid worden gemaakt. Dus het is heel subtiel, hè. Dus je hebt, zeg maar, het Surinaams heeft die, nou, wat je net zei, zeg maar 80% van de woorden in straattaal komt uit Surinaams. Dan heb je nog wat andere talen. Het Engels heeft bijvoorbeeld ook wel wat invloed. Andere talen ook. Papiamento, Café Diaans in Rotterdam bijvoorbeeld. Nou, dat is heel, heel weinig. Het zijn een aantal woorden, maar op één hand te tellen. En het Marokkaans heeft eigenlijk ook maar heel weinig invloed qua woordenschat. Dus je hebt, zeg maar, nou ja, de dingen die we heel vaak horen zijn wolla en tfu. Nou ja, het woord dat
boef. Wat betekent tfu?
Tfu betekent, zeg maar, gadver. Hoe heet dat?
Je wilde boef aanhalen. De boef inderdaad. Met kech, inderdaad.
Je had een paar jaar geleden de kech en nou ja, nog een aantal andere woorden. Maar wat je eigenlijk ziet is dat die woorden, dat zijn zogenaamde, wat ze dan met een technische term, discourse markers noemen. Dus dat is aan.
Hoe noemen ze dat? Discourse?
Discourse markers. Dat zijn ook weer allemaal Engelse termen. Ja. Maar dat geeft dus aan hoe je jezelf wil presenteren. Dus als je iets heel formeels wil zeggen, dan gebruik je dat soort woorden niet. Maar ben je onderling aan het geinen, of je wil stoer doen, of je wil een beetje grappig overkomen, ja, dan zeg je in één keer, voilà, dat is niet zo. Voilà, dat is wel zo. Voilà, dat is niet zo. En dan ga je een soort van, ja, een soort van battle aan. Hè? Een soort van beef heb je dan met iemand, hè? Om je gelijk te halen.
Maar je switcht daarin, als het dan een officieel gesprek wordt, dan stop je daar weer mee.
Ja, dan stop je daarmee, ja. Ja. Dus dan gaan al die woorden er eigenlijk uit. En dan wordt het minder serieus, minder ironisch ook. En dan, dan ga je serieus praten.
Ja. En is straattaal, is dat exclusief voorbehouden aan jongeren? Of kun je dat als hippe veertiger ook nog gebruiken?
Nou, het ligt eraan wat je beroep is en wat je doet.
Je zei genoeg eigenlijk, hè?
Nee, je zei hip, hè? Je moet, als je hip bent,
dan ben je al een oude zak.
Ja, dan ben je oude zak met hippe, ja. Nee, ik denk dat het gewoon, op een gegeven moment, als je, nou, laten we zeggen, uit de puberteit komt, dan innoveert je taal niet echt meer. Dan versteent het eigenlijk. Dan heb je een soort van, nou ja, een aantal woorden die je dan nog wel blijft gebruiken met je matties. Ja, dus ik denk dat jongeren die in de jaren 90 zijn opgegroeid nog steeds wel doekoe gebruiken met hun matties.
Mm-hmm. Hè?
En een aantal andere woorden. Alleen die nieuwe ontwikkelingen, waar ik het net over had, bijvoorbeeld, nou ja, de omkering van die lettergrepen. Ja, dat is voor als je, zeg maar, 25 bent, of dan is dat, zeg maar, dan begrijp je daar helemaal niks van.
Nee.
Dus dat is echt iets wat jongeren doen. Hè? Een bepaalde leeftijdsgroep die dan.
Het is een soort geheimtaal. Zoals je beschrijft.
Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen stellen. Het is net als met het Franse verlang. Dat is ook zo ontstaan. Dat is eigenlijk een taal waarmee je anderen wil uitsluiten. Dat doet taal sowieso, hè. Je praat altijd op een bepaalde manier om zeg maar, je groep om jouw groep te identificeren en anderen uit te sluiten. En dat doe je zeg maar op die manier met dat omkeren van die lettergrepen gebeurt dat ook. De anderen verstaan je niet. Dus nou ja, wij hebben ons taaltje hier onderling. En we kunnen ook nog dingen zeggen die de ander niet verstaat. Dus als er een docent of een politieagent of noem maar op in de buurt is, dan kunnen wij dingen zeggen die zij niet verstaan. Want we willen natuurlijk niet weten waar, ze mogen natuurlijk niet weten waar wij het over hebben.
Ja, dus het is belangrijk voor de identiteit ook.
Ja. Ja, het heeft verschillende functies. Het is zowel voor de identiteit als een markeerder. Wij zijn jong, wij zijn stoer, wij horen bij de straatcultuur, wij houden van rap, wij kleden ons op een bepaalde manier. Ten tweede is het ook gewoon soms leuk. Het is grappig. Weet je, je kan ook in Oud-Zuid zijn opgegroeid. Uh-huh. En dan op het gymnasium zitten en dan af en toe zo'n straattaalwoordje met je matties gebruiken, weet je wel. Hey, ik ben Skeerman. Weet je wel, dat soort dingen. Dat gebruik ik dan ook omdat het ook gewoon grappig is en ja, leuk.
Maar het is ook een beetje sneu als dan zo'n tata dat doet, toch?
Nee, helemaal niet. Waarom? Ik heb zelfs in Gouda, zeiden die Marokkaanse jongeren tegen me, dat eigenlijk de tata's dat vooral gebruiken. Straattaal, die straattaalwoorden. Ja, ze zeggen die Hollanders gebruiken dat meer dan wij. Wij gebruiken meer. Zij hebben natuurlijk dat accent al. Hè? Mm-hmm. Dus daar zie je al aan dat ze anders zijn. Dus ze praten zeg maar zo en zeggen: ik ga naar school. Ik ga niet naar Skoro, maar ze gaan naar school. Dus als je zegt van ja, ik heb ze ook gevraagd: als er nou iemand uit Rotterdam komt, hè? Uit Gouda, of die gaat naar Rotterdam op school. En die komt dan terug en die begint zo te praten van hey, die check die Tori, Milwaukee richting die kant, et cetera. Ja. Ga weg, joh, dan moet je niet zo met ons praten. Alleen.
Je hoort niet meer bij ons dan.
Nee, je hoort niet meer bij ons. Nee. Wat zeg je, man?
Hoezo? Ja.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Vandaag dus over straattaal met Galit Mourigh. Gisteren hadden we hier Frits Spits te gast. Je kent hem, want je was zelf in zijn programma. De taal staat weer te gast. Het programma met de aflevering met Frits is terug te luisteren. Net zoals alle afleveringen trouwens in de BNR-app. Vandaag dus schrijver, straattaalexpert en berberoloog Galit Mourigh. En Frits Spits had een kettingvraag voor jou, Galit. Dat was deze.
Welke woorden in de straattaal, Galit, zullen blijven aanwezig blijven in de Nederlandse taal? Welke zullen het maken in onze taal? Welke gaan wij over 10 jaar allemaal gebruiken?
De toekomst voorspellen is lastig, ook voor jou, maar probeer het eens.
Ja, nou, wat ik interessant vind, die vraag krijg je wel vaker. Maar het is dus heel vaak hebben mensen niet door dat de straat al is doorgedrongen tot het Nederlands. Dus waar je het net over had, de Fitty, Twan Huis gebruikt het en et cetera. Jij gebruikt het vast ook. Dus er zijn al straattaalwoorden in het Nederlands doorgedrongen. Ik heb wel even nagedacht, want ik vond het wel leuk om daar een beetje over te filosoferen, zeg maar. En ik denk dat, die hele vieze woorden, die gaan we niet gebruiken, denk ik. Mm-hmm. Dus woorden in het domein van scheldwoorden. Of dingen die met drugs gerelateerd zijn, dat zijn altijd een beetje criminele onderwereld termen. Dus ik denk niet dat die gaan doordringen tot het standaard Nederlands. Wat ik wel denk, hè, dat is, pin me er niet op vast, nee. Dat is dingen die met geld te maken hebben. Je ziet dat zelfs, in mijn leven hebben ze dan, toen ik jong was, had je dingen als een meier. En een, misschien nog steeds. Mm-hmm. En een geeltje en zo. Dat was in de gulden tijd. En tegenwoordig heb je dingen zoals, heb je woorden zoals lotto. Een lotto. Ken je dat?
Nee.
Nee, dat is €5. En dan heb je een donnie voor €10, een bankoe voor €50 en een barkie voor €100.
Die laatste ken ik wel, maar dan weer van de jeugd van tegenwoordig. Die hebben daar een nummer over gemaakt.
Ja. En dat wordt dan ook weer gebruikt voor, je bent niet barkie. Dus je bent niet 100, je bent niet helemaal oké. Yeah. Je bent gek. Yeah. Zo wordt dat ook gebruikt. Maar ik denk dat dit soort woorden, dat die wel langzaamaan tot het standaard Nederlands gaan toedringen. Want ze zijn ook gewoon leuk. En ik denk dat als je kijkt naar het Nederland van tegenwoordig, je hebt steeds meer armoede en zo, dat steeds meer een rol gaat spelen. Dus dat je steeds meer over geld gaat praten. Maar ook het feit dat je bijvoorbeeld blut bent. Skeer zijn. Dat vind ik ook een mooi woord. Klinkt ook gewoon lekker.
Skeer.
Skeer. Ik ben skeer. Ken je het?
Ja.
Ja, nou, zie je?
Die is inderdaad al een beetje zo, die hoor je al vaker voorkomen.
Ja, en zo gaat dat. Als dus mensen zoals jij of mensen op tv, dat
mensen
soort woorden.
Zoals jij.
Ja, ja. Als die dat soort woorden gaan gebruiken, dan wordt het gemeengoed.
Of het is juist voorbij als en mensen zoals ik het gaan gebruiken.
En voor je het weet, gebruikt Rutte het ook.
Ja, dat is nog wel een stapje verder. Ja. Nog even naar dat accent wat je net deed. Hè? Waarvan je zegt, het zijn niet alleen de woorden, maar het is ook dus dat accent dat die straattaal definieert. En het feit dat het naar Ja, wordt het dan nagedaan door anderen, dat Marokkaanse straataccent?
Ja, nou, je moet eerst... Want de interessante vraag is, waar komt het eigenlijk vandaan? Waarom praten mensen op die manier? En dan ga je kijken naar de ouders. En die ouders die praten dan bijvoorbeeld... Nou ja, als er stereotypen worden gedaan van gastarbeiders... of mensen die uit een ander land zijn gekomen... dan hoor je heel vaak dat ze dan de sje doen. Hè? Dus ja. School. Of ik ga naar huis. Weet je wel, huis en dat soort dingen. Nou, dat zie je terug bij de ouders. Dus die ouders die praten op die manier. Alleen die jongeren nemen dat niet per se. Die kopiëren dat niet per se op die manier. Maar die gaan ermee aan de haal. Dus, Die maken het eigen, ja. Dus waar een oudere Marokkaanse Nederlander house zou zeggen. Zou een jongere dat nooit doen. Dat noemen ze dan illegale taal. Dus de taal van de illegale. Illitaal, afgekort.
En daar wil je niet mee geassocieerd worden?
Daar wil je niet mee geassocieerd worden, want je bent hier geboren en getogen, et cetera. Dus wat je dan doet, is dan neem je die klank, dus de S, die, en ze kunnen heel goed een S uitspreken, dat is het probleem niet, maar ze doen het opzettelijk. Dus als je zegt, ik ga naar school, of ik sla je, of als ik jongeren vraag, wat is nou typisch aan jullie taal, dan zeggen ze, ja, sla snijden. En dat is precies waar
wat het is.
Ja, precies wat het is. Dat is ook precies waar je dus de uitspraak van die klank krijgt. Alleen aan het begin van een woord.
Ja, maar dus vindt dus een oorsprong in de achtergrond van die jongeren. Ze kijken naar hun ouders, dat is het accent dat ze misschien thuis gehoord hebben. Vervormen dat naar een ander gebruikende taal. En dan wordt het in één keer straattaal.
Ja. Dus het is een heel creatieve manier van het gebruik van bepaalde klanken. En daar spelen ze ook mee. Hè? Dus ze kunnen heel goed school zeggen. En in een formele situatie kunnen ze heel goed ik ga naar school zeggen. En dat gebeurt ook. Daar heb ik ook bewijs van. Maar dan zijn ze vervolgens aan het geinen onderling en een beetje aan het klieren. En dan hoor je, hey, ik ga naar school, weet je wel. Die school. En dat geldt hetzelfde. Hetzelfde geldt niet alleen voor de klanken, maar ook voor het lidwoord.
Ja.
Dus als we kijken naar de grammatica, dan zie je dat eigenlijk ook terugkomen.
Ja, want een van de stellingen was... het is stoer om die huis te zeggen in plaats van dat huis. Daar zei hij op ja.
Ja, dat klopt. En het bewijs daarvoor is eigenlijk dat je... een heel simpele regel in het Nederlands is dat je... als je een verkleinwoord hebt, dat het altijd een hetwoord is. Dat is gewoon geen uitzondering.
Verkleinwoord is het huisje.
Altijd
klopt
het.
Dan.
Ja. Altijd het, zonder uitzondering. En in andere gevallen moet je het leren. Dus daarom hebben zeg maar, buitenlanders altijd moeite mee. Hè? Of het nou het of de is. Dat is een van de struiken.
Ingewikkeld, ja.
Een van de struikelblokken van het Nederlands. Maar als je dan kijkt naar het verkleinwoord, is altijd het. En toch, en die jongeren zijn in Nederland opgegroeid, zijn hier naar school geweest, et cetera. En toch gebruiken ze die. Dus dan zeg je, ja, hij staat bij die bruggetje. Of ja. Kijk, die mannetje.
Ja.
Het is altijd die. Maar ja. Ze weten heus wel dat het is. Ja. En soms corrigeren ze elkaar.
En wat is dat dan? Dat is omdat het stoer is.
Dat is omdat het stoer is. Je kan niet dat bruggetje zetten, want dan klink je formeel. Dus dan,
is het formeel klinken.
Ja.
Dat wil je niet.
Nee, dat wil je niet, vooral niet op die leeftijd.
Nee. Dus
je bent informeel bezig, zeg maar. Je bent aan het klieren, je bent aan het geinen. En dan, ja, dan gebruik je die. Hè? Ja. Die meisje, die bruggetje.
Ja. Het is dus niet, want misschien zullen sommige mensen denken, het is een spraakgebrek, maar het is gewoon echt bewust.
Ja, nou, het is best wel een complex verhaal. Dus je hebt ook wel dat het moeilijk is om te leren. Dus het onderscheid tussen de en het is best moeilijk om te leren in het Nederlands.
Mm-hmm.
Uiteindelijk leren heel veel jongeren dat natuurlijk wel. En ook een bepaalde, nou ja, heel veel frequente woorden, daar leren ze natuurlijk wel van het huis. Iedereen weet dat het huis is. En toch zeggen ze die huis. En dat is dus één deel van het verhaal dat het best wel moeilijk is. Dus ik vind wel dat in het onderwijs dat daar wel echt veel aandacht aan moet worden besteed.
Ja, daar ben je ook mee bezig.
Ja, uiteindelijk word je daar wel op beoordeeld.
Ja.
In de maatschappij.
Ja, maar ja. Je bent dus ook bezig, je vindt dus ook dat docenten meer kennis moeten hebben van de straattaal.
Ja, absoluut. Dat betekent niet dat ze het moeten gaan praten. Dat is iets anders. Maar ze moeten wel weten...
Op school.
Nou ja, dat mogen ze ook wel eens gebruiken. Ja, ik ben docent op deze school.
Ja.
Nou ja, zulke dingen. Nee. Ja. Maar ze moeten wel weten waarom. En waarom jongeren het gebruiken en hoe het in elkaar zit.
Ja.
Dat is heel belangrijk. Want alleen op die manier kun je aan de taal, dus aan de standaardtaal gaan werken.
Ja.
Als je weet waar de struikelblokken zitten in straattaal, wat moeilijk is voor de jongeren, dan kun je ze helpen. Ja.
Want die struikelblokken, het is duidelijk, ik hoorde van de biograaf van Abu Talib, een mooi boek over hem verschenen, die zei dat hij, de burgemeester van Rotterdam, alles juist verkleint, omdat hij dan nooit een fout maakt. Dan is het namelijk altijd het. Een andere generatie, maar is natuurlijk slim bedacht.
Ja, dat is heel, heel slim. Ja.
Of hij het dan over het stadje heeft waar die burgemeester van is, dat weet ik trouwens niet. Het zou wel weer gek zijn.
Nou, dat klopt. Misschien als je het vergelijkt op internationale schaal is het een stadje.
Misschien wel, maar... Die straat dan en ook dat accent waar jij het over hebt en de woorden verspreidt zich ondertussen onder mensen waarvan je het misschien niet verwacht. Ik wil je graag laten luisteren naar Witte Groningse Korbal.
Nou kijk, ik kom hier net fucking fast as fuck boy hier naartoe fietsen. Alle clubs dicht. Half twee, alles dicht.
Had je kunnen weten.
Ik fiets cold hard fast as fuck, boy. Sonic modus, jongen. Ik fiets hier. Wahead snel. Ik kom hier. Niks is open, bro.
Ja, geweldig. Ik ken het fragment natuurlijk. Het ging op een gegeven moment viral op social media en zo. Maar wat ik opvallend vind, ik heb het ook even geanalyseerd, is dat hij bijvoorbeeld het niet gebruikt. Ik weet, boy, weet je. Niet ik weet het, maar ik weet. Dat is ook typisch voor straattaal, dus dat je dat weglaat. Een ander ding is bijvoorbeeld, ik weet niet of het je opgevallen is, maar hij zegt wahed snel. Mm-hmm. Hoor je dat? Ken je dat?
Nee.
Wahed? Nee. Wahed, dat komt dus van het Arabisch wahed. En wahed betekent één. Dat betekent gewoon een. En ondertussen heeft dat is dus een telwoord, maar in de straattaal heeft dat een andere betekenis gekregen. Dat betekent iets van supersnel.
Ja, ja.
Wahed snel.
Supersnel.
Ja. Ja, en zo heb je een hele reeks aan woorden, zoals ayyik in het Marokkaans-Arabisch, dat wordt dan hayek in het Nederlands. Ja. Omdat weet je wel, die keelklank.
Precies, die is lastig.
Die is lastig, dus dat wordt dan hayek snel. Dat kun je dan ook gebruiken voor heel erg snel.
Ja. We gaan nu wahed snel naar, zei ik het goed of niet?
Perfect.
Oké, we gaan wahed snel naar het nieuws. En dan zijn we zo meteen terug voor het tweede half uur van BNR's Big Five met Khalid Mourigh. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week met vijf grote taalliefhebbers. Vandaag de gast, schrijver, straattaalexpert en berberoloog Khalid Mourigh. We hebben het al een half uur over die straattaal. En we begonnen met een aantal stellingen. En één daarvan was: jongeren zetten zichzelf op een achterstand door straattaal te gebruiken. Zei je meteen nee?
Nee, ja, het is een ingewikkeld verhaal. Maar ik denk dat het niet per se betekent dat je een achterstand hebt. Ik bedoel, wat ik net zei.
Maar dat je jezelf misschien op een achterstand zet.
Nee, uit onderzoek is dat ook gebleken. Dat het meer te maken heeft met het taalaanbod thuis. Dus,
wil je dat?
Nou, in de zin van, wat is de kwaliteit van het Nederlands dat je krijgt? Dat je hoort, dat je leest. Hoeveel tijd wordt er aan taal besteed? Wordt er ook uitleg gegeven? Wordt er met je gepraat? Mag je terugpraten? Is er een activerende taal om je heen? Dat soort dingen spelen allemaal veel grotere rol.
Als je een gezin opgroeit waar geen Nederlands wordt gesproken, omdat de ouders nou eenmaal hun moedertaal met elkaar gebruiken. En op straat spreek je vooral in straattaal. Dat zal niet heel erg goed zijn voor de ontwikkeling, moet je mij horen, nu ga ik meteen struikelen. Voor het ontwikkeling van je duizenden, weet ik hoe wat ik wil zeggen. Je Nederlands.
Dat is moeilijk, ik zei het toch al. Nee, dat klopt. Nou, kijk, het heeft met heel veel factoren te maken. Het heeft dus ook te maken dat de jongeren, de kinderen die vaak in gebieden of in omgevingen opgroeien waar veel straattaal wordt gesproken, die komen vaak uit een sociaal-economische achterstand. Dus we weten dat laagopgeleide ouders die minder verdienen ook op een andere manier omgaan met taal. Dus die zijn ook gewoon minder, vaak minder geletterd. Dus die kunnen minder goed lezen schrijven. Lezen ook bijvoorbeeld veel minder. Leggen minder uit. Weten ook over veel onderwerpen minder. En dat resulteert uiteindelijk in dat je taalniveau dus achterloopt. En dat heeft niet per se met straattaal te maken. Dus kijk, je weet heus wel dat die woorden die we net noemden, dat ossel. Je weet heus in groep 3 of in groep 4 leer je dat het huis is. Mm-hmm. Ja, de eerste woordjes die je leert. Dus je weet heus wel dat het ossel huis is. En je weet heus wel dat een waggie dat het een auto is. En dat is niet de uitdaging.
Wat is dan wel de uitdaging?
Nou, de uitdaging is dat je een ander register, dus woorden waarin het die moeilijker zijn, waarin je over complexe onderwerpen praat, in het verleden, in de toekomst, waarbij je zeg maar wat ze dan academisch taalgebruik noemen. Dat heeft niet per se te maken met taalgebruik op de universiteit, maar gewoon over complexe onderwerpen kunnen praten. Een beetje zoals we nu doen eigenlijk. Dat taalgebruik, dat moet gestimuleerd worden.
Ja.
En als het taalaanbod daar tekortschiet, dan kun je inderdaad, dan loop je in taalachterstand op.
Ja, maar als jij dus dan ook nog eens een groot deel van je spreektijd gebruikt en misschien wel verbruikt aan straattaal, dan stimuleer je daarmee niet je Nederlands.
Nee, maar je zou ook kunnen stellen bijvoorbeeld voor het Engels. Dus hoe meer je van je tijd gebruikt om Engels te spreken, daarmee spreek je ook niet het Nederlands. Maar we passen daar niet hetzelfde criterium op toe. Nee, dat vinden we alleen maar goed.
Ja, ja.
Dus,
want dan ben je tweetalig.
Ja.
Maar dat is ook omdat Engels geen voorbijgaand fenomeen is. Terwijl je zelf zegt, als je op een gegeven moment 25 bent, dan houdt het wel een beetje op met die straattaal.
Ja, dat
dus je investeert in iets wat ook weer voorbij gaat.
Ja, kijk, uiteindelijk heb je dus te maken met het feit dat je een arbeidsmarkt op moet en dat je moet werken, et cetera. Dus je moet gewoon meedoen. En daarvoor moet je inderdaad, moet de taal op een bepaald niveau zijn. En dat is echt heel belangrijk. En het is ook uit onderzoek, een heel recent onderzoek gebleken, dat je al heel snel achterloopt. Als je uit een bepaalde omgeving komt. Dus het is echt wel zaak dat je heel vroeg al gestimuleerd wordt om zeg maar die academische taalvaardigheden op te doen. Dat is echt heel belangrijk. Maar dat betekent niet dat je niet daarnaast andere varianten kan gebruiken. Ik geloof dat je van de week zei dat je zelf ook dat je uit Oost-Brabant
komt. Ja,
nou, je spreekt dan dialect hè, als je thuis bent.
Ja.
Nou, dat is dan de omgeving, de context waarin je dan je dialect spreekt. Hè.
Precies.
En we spreken allemaal.
Zo moeten we dit eigenlijk ook zien, bedoel je?
Ja, zo moeten we dat ook zien. Dus het is niet, we moeten niet per se gelijk dat negatieve label erop plakken. Dus het...
Want hoe vaak heb jij de vraag moeten beantwoorden, is het een verloedering van het Nederlands of juist een verrijking?
Nou, daar wordt gewoon van uitgegaan. Dat is taalverloedering. Die jongeren spreken geen Nederlands meer. Die kunnen het niet meer.
Nee.
Maar dat ligt niet per se aan het feit dat ze straattaal spreken. Zoals ik net zei, je kan ook uit een geprivilegeerde omgeving komen en ook straattaal gebruiken. Omdat het gewoon leuk is. Dus het heeft allerlei soorten functies. En dat onderscheid moeten we. Het is wel belangrijk, vind ik, dat we dat onderscheid zien. En dat we dus dan wel werken aan dat standaard Nederlands, dat op niveau is. En zoveel mogelijk proberen gelijk te trekken.
Ja, en dat zit hem dus in onderwijs. En daarom ben je dus aan het stimuleren. Docenten, heb meer aandacht voor straattaal.
Ja, dus je moet ten eerste moet je weten in de gebieden waar veel straattaal wordt gesproken, je moet weten wat is nou de dagelijkse omgangstaal van die leerlingen, zodat je eraan kunt werken. Je kan ze wel een norm opleggen en zeggen van ja, zo moeten wij het doen. Maar de vraag is, werkt dat ook? Werkt dat stimulerend voor die kinderen om die norm inderdaad te doen? Of is dat weer van ja, dat is hoe de docent spreekt, dus dan moeten wij dat zo doen. In plaats van dat je zeg maar vanuit de straattaal gaat
wat
werken.
Wat staat het concreet? Want ik snap je redenering, maar probeer het te vertalen naar iets concreets. Dan ben je dus docent, je staat voor een klas. Jij verlangt niet van docenten dat ze in straattaal les gaan geven.
Nee.
Dus, wat dan wel?
Nou, bijvoorbeeld, je kan op bepaalde dingen gaan werken. Dus bijvoorbeeld, de lidwoorden zijn een grote uitdaging. Dus je kan gaan werken je kan je echt daarop richten. Dus je kan, in plaats van dat te negeren, kun je zeggen van nou, we gaan werken aan wat zijn het woorden, wat zijn de woorden. Want je weet dat je uiteindelijk daar wel op beoordeeld zal worden.
Dan ga je dat jongeren leren en vervolgens slaan ze je tips, adviezen en lessen in de wind. Want het is niet cool om dat huisje te zeggen.
Nee, binnen hun contexten. Dus wat je ook moet doen tegelijkertijd is ze leren dat ze moeten schakelen in bepaalde contexten. Dus als je een sollicitatiegesprek hebt, dan weet je dat je niet moet zeggen, hey, ja, ik vind lijkt me wel
school.
Ja, ik moest van school hier zitten en het lijkt me wel dope om hier te komen werken. Weet je, om wrokken te doen, weet ik veel, zoiets. Dat kan niet.
Nee.
Dus dat moeten die sensitiviteit moeten ze ook leren. Dat ze moeten schakelen tussen het standaard Nederlands en straattaal.
Ja. En die kennis wil jij verspreiden, dus daarvoor ben je concreet bezig met docenten. Je maakt ook een nieuwsbrief over straattaal, echt om het te verbreden, toch?
Ja, dat klopt. Ja. Dus wat ik doe is dat ik af en toe feitjes deel over straattaal. Leuke krantartikelen met een analyse erbij. En daarmee probeer ik zeg maar bewustwording onder docenten te creëren. Van wie zijn nou eigenlijk die straattaalsprekers? Waarom doen ze dat? En hoe zien wij ze ook? Dus het gaat ook om perceptie. Dus waarom...
En hoe zien we ze dan?
Nou ja, heel vaak, en dat is ook uit onderzoek gebleken, hebben wij een heel duidelijk beeld bij taalvarianten. Dus als we een zachte G horen...
Gezellig.
Gezellig. Dan hebben we gelijk de associatie. Oh, dat zijn gezellige mensen.
Ja.
Onbewust, hè? Dat is heel subtiel. Maar er zijn onderzoeken gedaan. Nou, en dan zie je heel precies van... Oké, Brabanders, mensen die een zachte G hebben, die zijn...
Niet al te snugger, maar wel gezellig.
Juist, die zijn niet al te snugger, wel heel gezellig. Ze zijn ook minder lang dan randstedelingen. Zo worden ze beoordeeld, hè?
In lengte, ja.
Ze zijn korter, bijvoorbeeld.
Het komt in die zachte G.
Ja, dat wordt er allemaal mee geassocieerd. Dus wij hebben heel snel een beeld van iemand op basis van de taal. Dus als je zeg maar zo aan de telefoon zit,
ja,
dan word je heel snel afgewezen. Dan word je veel minder snel geholpen.
Want hoe word je dan gezien?
Ja, dat wordt dan met, dat heeft natuurlijk allemaal met negatieve stereotypes te maken. Dus je wordt gezien als misschien iemand die niet betrouwbaar is. Misschien wel een beetje crimineel. Er zijn allerlei stereotypes natuurlijk.
Het zit hem dus in dat soort subtiliteiten.
Gewoon. Ja, het is heel subtiel. En er is uit onderzoek gebleken dat we inderdaad discrimineren op basis van accent.
Ja.
En dat gebeurt dus ook in dat geval. En het is de taak van docenten, vind ik, om iedereen erbij te houden. Ongeacht de achtergrond en taalniveau en het accent. Dus we moeten ons daar bewust van worden als onderwijzers, wat ik ook ben.
Ja. En dus roep je alle onderwijzers op, dat doe ik dan met deze ook, maar abonneer me op die nieuwsbrief, want dan heb je meer kennis om dus die jongeren zo te helpen.
Ja, en ik geef ook straattaaltrainingen. Dus waarin al dit soort dingen aan bod komen.
Ja. Maar toch, ik kom nog even terug op die stelling. Want als jij nu net zegt over zo'n sollicitatiegesprek, het is heel subtiel. Je hoeft maar een bepaald accent te hebben, wat je net deed. En dan denken mensen al, nou, die is misschien niet betrouwbaar. Of die wil ik niet zo snel hebben. En toch zeg jij, jongeren zetten zichzelf op een achterstand door straattaal. Zeg jij, nee.
Nee, omdat het. Je dwingt me om ja of nee te zeggen. Maar het is natuurlijk heel complex. Ja. Dus daarom zeg ik nee, niet per se.
Okay.
Dat is een heel belangrijke toevoeging. Ja. Niet per se. En dat betekent dus dat je. Nou ja, wat ik net zei, als je in een taalarme omgeving opgroeit, dan is de kans veel groter dat je dan ook straattaal om je heen hoort.
Yeah.
Want dat is daar ontstaan. Maar dat betekent niet per se dat die taalarmoede gekoppeld is aan straattaal. Dat is eigenlijk het verhaal.
Ja, helder. Ja. We hadden nog een politiebericht dat jij nog meegenomen, volgens mij.
Ik
had die ergens staan. Nog een politiebericht. Die was dan ook alweer helemaal in straattaal. Ik dacht, misschien kunnen de luisteraar daar nog even aan onderwerpen.
Die had ik even kijken.
Heb je hem bij of niet?
Ja, ik heb hem op mijn website staan, maar dan moet ik wel even zoeken.
Ja.
Dus ik weet niet of we daar tijd voor hebben.
Dan doen we het straks. We gaan zo naar BNR Breekt. Dan heb je heel even, gaan we luisteren wat daar in de uitzending zit. Nou, dan gaan we heel even één ander onderwerp bespreken terwijl je zoekt. Want ik had het er net over. Er is een politieke partij die zegt we gaan Berbers. Nou, sowieso D66 heeft verkiezingspamflet in het Berbers dialect vertaald. Er is meer aandacht voor het Berbers. Dat probeer ik eigenlijk maar te zeggen. En er is ook de PvdA komt nu met een voorstel om de naam Berber te vervangen. Dat heeft helemaal niks met straattaal te maken, maar toch zei je, daar wil ik het wel even over hebben, omdat het is een beetje de sign of the times, zeg je dan?
Ja, dat denk ik wel. Nou, kijk, er is in het Rifgebied, in het noorden van Marokko, is er de laatste jaren heel veel gebeurd. Het is altijd een beetje een onrustig gebied geweest. Hele slechte verhouding met de centrale overheid in Marokko. En dat heeft zich ook in Nederland waren er ook veel manifestaties en demonstraties om de mensenrechten situatie daar op de kaart te zetten. Sommige partijen hebben daar. Daarop voortgeborduurd. En die hebben ook geprobeerd, de Berbissen of Amazigh, dat is een andere term, achterban aan zich te binden. En dat doe je natuurlijk door de taal te gebruiken.
Ja.
Dus de PvdA heeft dan het voorstel gedaan om het woord Berber te vervangen door Amazigh.
Omdat het te negatief overkomt, hè? Het zou associaties met barbaars bijvoorbeeld oproepen.
Ja, dus dat is wat heel veel Berbers of Imezigen, zoals ze worden genoemd, zelf zeggen. Die vinden dat er een associatie is met de term barbaars.
Vroeg me dan meteen af, want dit is dan zo'n politieke discussie.
Ja.
Hè, zo'n politieke partij die dat doet. Het gaat over die jongeren waar wij het nu het hebben, over die straattaal. Gaat dit compleet heen, toch? Er is niemand die hiermee bezig is, of wel?
Nee, dus
nee. Parallele werkelijkheid.
Ja, die zijn er niet. Het is sowieso heel moeilijk om in taal om dingen af te schaffen, denk ik. En ik denk dat het zich een beetje natuurlijk ontwikkelt. Ik vind het een heel mooi term, Tamazigh, om Berber te vervangen daarvoor. Het betekent niet per se dat Berber een negatieve bijklank heeft in het Nederlands. Ik bedoel, Berber is een heel mooie meisjesnaam. En het is ook het wordt vaak geassocieerd met met de woestijn. En dat is ook heel mooi.
Zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
We hebben nog zoveel te doen. We hebben nog een minuut of acht gelieten. En ik heb nog zoveel te bespreken met je. Dus we gaan dat politiebericht gaan we gewoon. Mensen moeten maar naar jouw site toe gaan. Hoe heet die?
Galitmaurich.nl. Heel simpel.
Nou, dan kun je daar dus kijken naar. Dat is een politiebericht in straattaal. En dan kun je daar bekijken. Want ik zou nog heel graag met je willen bespreken. Je mag straks een kettingvraag stellen. Mijn gast vanmorgen is Paulien Cornelissen. Jouw boek is vorige week uitgekomen. Daar moeten we natuurlijk wel over hebben. De gast uit het Rifgebergte. We maakten al een beetje. Nou, we keken al heel even naar het Rifgebergte met de Berbers, waar we het net over hadden. Jouw boek is literaire non-fictie. Je hebt het levensverhaal van je grootvader beschreven. Dat doe je op een mooie manier. Hij kwam als gastarbeider naar Nederland. Dat verhaal wilde je schrijven als ik het interpreteer, omdat je zegt van ja, er is ongelooflijk veel aandacht voor Marokkaanse Nederlanders. Dat zeg je ook in je inleiding. En toch beweer ik, schrijf je dan, wie zij zijn, dat ons, tussen aanhalingstekens, nog steeds onverschillig laat. Ik vond dat pijnlijk klinken.
Ja, maar dat is wel een beetje het gevoel dat ik heb als Marokkaanse Nederlander. In de zin van dat het heel vaak gaat, wat ik daarmee bedoel, is eigenlijk dat het heel vaak gaat over een eenzijdig beeld van wie zij zijn. Dus wat de moslim, de gastarbeider, de allochtoon is. Er zijn allemaal verschillende termen voor gebruikt in het verleden en nog steeds. Nu is het een persoon met een migratieachtergrond. Maar het is altijd iemand, je bent altijd iemand anders. Dus je hoort altijd, zeg maar, er is altijd een scheidslijn tussen wie wij zijn en wie zij zijn. En ik hoor dan bij zij soms en soms bij wij, maar dat verschilt. Maar heel vaak heb ik wel het idee dat ik er nooit helemaal bij hoor. Dus je kan wel, ja, dan het woord integratie wordt natuurlijk heel vaak gebruikt. En dan zeggen ja, als je iets doet, dan ben je, als je iets negatiefs doet, dan ben je slecht geïntegreerd. Doe je iets goeds, dan ben je goed geïntegreerd. Maar je valt altijd binnen het kader van de integratie. Mm-hmm. Dus je kan nooit.
Of als je iets slechts doet, dan ben je die Marokkaan. Als je iets goeds doet, dan ben je er een van ons.
Ja, zo. Op die manier. Maar het is wel altijd binnen het kader van wel of niet geïntegreerd.
Yeah.
En dan ben je aan de, zeg maar, minder geïntegreerd, ben je Marokkaan, en beter geïntegreerd ben je misschien een Nederlander af en toe. Maar je bent altijd anders. Dus je bent nooit, zeg maar, een individu. En dat vind ik heel lastig. Dus in de zin van dat je als je op je gedrag wil worden beoordeeld, dan gebeurt dat eigenlijk nooit.
Nee.
Dus je bent, ik word ook altijd mede verantwoordelijk gehouden voor wat iemand van, die als allochtoon wordt gezien, of in dit geval Marokkanen, want vaak zijn Marokkanen ook allochtoon. Dat wordt allemaal bij elkaar gegooid. Hè.
Dus
de Schilderswijk zijn allemaal Marokkanen. Ja. Maar, dat hoor ik vaak, maar het is een heel gemengde wijk. Er woont van alles en nog wat door elkaar. Maar je bent nooit, zeg maar, deel van wat wij zijn. Dus je bent nooit de standaard mensen. Je bent nooit een individu.
Je
bent
altijd aan de overkant van de rivier
nooit,
eigenlijk.
Ja, dat is het. En je bent nooit een individu. Ik word dus niet op mijn individuele gedrag beoordeeld. Maar ik word beoordeeld op wat die hele groep doet.
Ja.
Of wat slechte elementen in die groep doen. En zo
jij wordt aangesproken op integratie.
Ja, vaak. Dat is heel mijn leven eigenlijk wel gebeurd, ja. Dus daar word je constant mee geconfronteerd in allerlei situaties. En dus mensen benaderen je heel vaak op die manier. Hè. Het is vaak de eerste vraag. Dus heel vaak wordt je vraag gesteld, ben je moslim? Wanneer ga je terug? Oh, wat spreek je goed Nederlands? En dat zijn allemaal complimenten, hè? Nou ja, tenminste dat laatste. Maar dat wordt niet. Ik ervaar dat niet als een compliment. Of ja, je bent eigenlijk gewoon een Nederlander. Weet je wel, dus
eigenlijk gewoon een Nederlander. Ja, maar ja.
In de manier waarop die vraag wordt gesteld, gaan mensen dus vanuit dat je er eigenlijk niet echt bij hoort. Maar dan laat je door je gedrag zien dat je wel goed bezig bent. En dan ben je eigenlijk een Nederlander. Hè? Of dan, oh, wat praat je goed Nederlands? Ik had eigenlijk verwacht dat je niet zo goed Nederlands zou praten. Ja. Maar je praat goed Nederlands. Dat is verbazingwekkend, zeg maar.
Terwijl het verbazingwekkende vond ik juist dat uit het verhaal van jouw grootvader blijkt dat hij kon niet lezen, hij kon niet schrijven. Twee generaties verder sta ik hier tegenover een berberoloog, een straattaal-expert en iemand die boeken schrijft. Dat is natuurlijk een enorme stap in twee generaties. Daar kan je het woord integratie doet dat tekort ongeveer.
Het feit dat we in generaties spreken is ook zo'n feit. Dat ik weet niet hoeveelste generatie boer jij bent. Of ik weet niet wat je grootvader is. Maar
dat was een boer.
Ja,
dat was tweede generatie. Ja, ik denk dat ik ook nog steeds wel een boer ben.
Tweede generatie boer. Maar er wordt nooit in termen van generaties over jou gesproken.
Nou ja, wel in mijn familie. Dus ik was de eerste in mijn familie die bijvoorbeeld kon gaan studeren.
Ja.
Dat is dan dat is
eerste
ook
generatie
een stap.
Student, ja.
Eigenlijk wel.
Maar er wordt geen beleid op gemaakt. Het is niet van het CPB houdt zeg maar bij welke generatie, hoeveelste generatie boer jij bent. Of zo. Weet je wel? Tenminste, misschien houden ze het wel bij. Maar er wordt geen issue van gemaakt. Geen politiek issue. En bij mij wel. Ik word heel vaak gevraagd hoeveelste generatie ben je dan? En dan denk je van, wat betekent dat eigenlijk?
Nee, wat ik niet probeer te vragen is hoeveelste generatie je bent. Maar wat ik probeer te zeggen is dat toen ik jouw boek las, dacht ik, bedoel, het levensverhaal van jouw opa is indrukwekkend. Hij kwam hier als een van de eerste gastarbeiders naartoe. En moet je kijken wat jij dus nu hoe jij zijn verhaal opschrijft, wat een rijkdom daarin zit.
Ja, ja. Nee, absoluut. En dat vind ik dat we dat, zeg maar, die groep, die mensen die analfabeten waren, die eigenlijk nooit een stem hebben gehad in Nederland. Want er werd ook vanuitgaan dat ze maar tijdelijk zouden komen als gasten, hè, vandaar de term gastarbeiders. Dat zei mijn opa zelf ook. Er werd vanuitgaan dat we na een paar jaar weer terug zouden gaan. Dat is niet gebeurd. Maar als je dan kijkt naar wat hij eigenlijk heeft bereikt door te migreren, dat is eigenlijk de grootste stap geweest. Zowel economisch, als cultureel, et cetera. Dus alles wat ik doe, die eigenlijk in een soort van vergeleken bij hem in een geprivilegeerde situatie is opgegroeid. Valt, ik wil niet zeggen valt in het niet, maar is wordt vaak overschat. Dus ik vind dat wat hij heeft gedaan, dat
misschien nog wel groter bedoel je?
Ja, dat is misschien nog wel groter.
Die stap, die eerste stap.
Die eerste stap om zeg maar vanuit die ontzettend moeilijke situatie. Want ik beschrijf in dat boek hoe moeilijk het was om een paspoort te bemachtigen. Hij moest zijn werk opgeven, hij moest zijn gezin achterlaten, hij moest vertrekken.
Ja.
En met heel weinig geld. En naar een onzekere toekomst, naar een onzeker land. En dat is een ontzettende reis geweest. Ja. En dat heb ik allemaal niet meegemaakt.
Nee,
ik zou in zekere zin kunnen zeggen, mijn bedje was wel gespreid, vergeleken bij hem. Hè. Dus ja, niet,
ik vind dat je jezelf daarmee tekort doet. Maar ik vind het mooi hoe je over je opa spreekt. Het boek is dus De Gast uit het Driftgebergte. Ik kan het aanraden. Morgen is hier Paulien Cornelis de gast. Schrijver en theatermaker. En ook taalliefhebber. Jij mag haar een kettingvraag stellen. Wat zou je van Paulien willen weten?
Ja, nou, Paulien had laatst een artikel in de Volkskrant over de ingeslikte ja. Dus
ja,
de...
ja, ja. Ja.
Ik vind het moeilijk om te doen. Maar...
Ja, ik heb hem nu geperfectioneerd. Ja. Ja.
Ja. Gebruik je hem nu ook vaker? Of,
nee, zeker niet.
Nee, nou, dat is dus de ja, en die kende ik al. Uit andere culturen. Want ik was een keer op vakantie in Ethiopië. En de mensen spreken daar. Heel veel mensen spreken daar Engels. En die zeiden allemaal, als ik iets zei van klopt het dat dit of dat, zeiden ze yes. Yes.
Ah, dus, en, dus wat zou je van Paulien willen weten?
En wat ik heb onderzocht, de Marokkaanse cultuur, heb je klikgeluiden. En die worden ook gebruikt in de Marokkaanse-Nederlandse straattaal. Dus betekent nee en betekent ja. Hoor je constant. Dat is veel makkelijker dan ja. Ja, nee. Dus, en ik wil weten of dat in het Nederlands, of er ook klikgeluiden zijn om ofwel ja of nee te zeggen.
Ik ga het aan Paulien vragen. Het was een vol uur, het zat overvol, dus we moeten nu ook gaan afronden. Dank voor je komst vandaag, Galit. Deze aflevering van BNR's Big Five is terug te luisteren. Het was de rest van de aflevering deze week. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Kees Dorrestein met BNR breekt. En morgen dus Paulien Cornelis, de gast hier. Tot
goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.